U mag in uw Bijbel gaan naar Genesis hoofdstuk 3, vers 23 en ik zal vandaag iets later gereed zijn, vermoed ik. Genesis 3, vers 23 en 24, dat zijn de twee versen die ik eigenlijk gebruik als opstap. Ik had al gezegd, ik ga niet alle Bijbelversen lezen. Ik gebruik er een aantal uit om eigenlijk de klemtoon te leggen en laten we ze lezen. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden. En dit gaat natuurlijk over Adam en Eva, nadat hij de straf had uitgesproken over de slang, over de vrouw en over de man. En hier spreekt hij van, daarom zond de Heere hen, God hen weg uit de Hof van Eden. Om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Eden de Gerubs. Met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de boom, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover de schriftlezing. Zie, er is geen enkel boek op de wereld wat zo'n mooi begin heeft als de Bijbel. Volmaakt, perfect. Welk boek we ook oppakken hier in deze wereld, heeft altijd een ander begin. De Bijbel is het enige boek wat werkelijk volmaakt begint. Alles was voortreffelijk, volkomen en volmaakt. Een volmaakte start. En soms dan heb je wel eens, als je die eerste twee hoofdstukken leest, ik heb dat tenminste, dat ik inderdaad zoiets heb van, was er maar meer over geschreven? Hadden we maar meer inzichten over dat paradijselijke bestaan? Hoe zouden ze leven, Adam en Eva? Hoe zouden ze wakker worden? Waar sliepen ze op? Moesten ze hun nagel zo knippen? Hoe zag Eva er 's ochtends uit als ze opstond? Als ze hen zouden stoten, zouden ze dan ook pijn hebben? Zal maar eens vragen die wel eens door onze gedachten gaan. Tenminste wel door de mijne. Hoe zou dat geweest zijn, waar ik een paar weken geleden over gesproken heb, dat ze de dieren opdracht konden geven en die gingen? Dat ze heerschappij over de dieren hadden en hoe zou het geweest zijn om in de avondkoelte te wandelen met de Heer? In alle reinheid. Geen seconde schaamte kennen. Ik bedoel, ja, wij hebben Christus. En ja, daar zijn die momenten dat we ons daarin verankeren. Maar allemaal kennen wij momenten van diepe schaamte. Zij kennen dat niet. Oh, wat zou dat geweest zijn? Hoe was die wandeling met de Heer? Wat zouden ze besproken hebben? Zouden ze de Heer gewoon vertellen wat ze die dag gedaan hebben? In de hof. Helemaal niets wordt daarover verteld. Het enige wat we nog te horen krijgen is wat we net lazen. Een abrupt einde. Een abrupt einde. Laten we het nog een keer lezen. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden. Ze hadden gezondigd. De Heere zond ze weg. Vers 24. Hij verdreef de mens. Kun je dat zo voorstellen? Sommige schilderers hebben daar in het verleden hele mooie schilderijen van gemaakt. Waar ze eigenlijk de Hof van Eden zo mooi groen hebben gemaakt. En waar ze uitgezonden worden. En eigenlijk opgejaagd worden. En dan zie je daar de schilderijen. Dat Adam met zijn hoofd naar beneden. Zie je dat Adam als het ware daar gebukt gaat onder schaamte en onder de last die voor hem ligt. Achter hem dat mooie groene Hof van Eden en daar voor hem de nog wat kale grond. En Eva die omhoog kijkt en het uitroept als het ware. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik veroorzaakt? En wat een contrast als je deze verzen leest met het begin dat geweest is, wat ik net ook in het gebed al zei. Er is geen schepsel op aarde die een groter overgang heeft meegemaakt dan deze twee mensen. Ah ja, natuurlijk de Heer Jezus, maar ik sprak over schepsel. Ja, hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Dat was de grootste overgang. Dat is de allergrootste. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar van schepselen en van hetgeen wat geschapen is, hebben Adam en Eva de grootste overgang meegemaakt. beelddragers van God. Weten we dat nog? Dat is waar ik vertrokken ben. Genesis 1 vers 28. Dat ze, 26 tot 28 kan ik beter zeggen. Dat ze geschapen zijn als beelddragers van God. En aangesteld om over deze aarde te heersen. Of eigenlijk de aarde te onderwerpen en te bewerken. En over de dierenwaarde van God te zeggen van: mens, jij bent God over deze schepping. Je bent van mij. En ik stel je aan. Je bent geschapen naar mijn beeld. En ik zend je uit. Om de wil van God uit te voeren en verantwoording af te leggen. En wat vinden we hier in deze verse? De mens is gevallen en wordt verdreven en wordt verbannen. Van huis en haven verjaagd. Maar de opdracht blijft gelijk. Kijk maar eens in hetzelfde vers, vers 23. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden. Om wat? Nog steeds om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Niet meer een voorbereide tuin van de Heer waar ze inderdaad in konden vertoeven en waar ze in alle rust en vrede konden zijn. Maar nu lagen ze daar buiten. Niet een voorbereide tuin, ze moesten zelf een tuin voorbereiden. Om de aarde te bewerken. Als afgevaardigde van God nog steeds deze aarde te bewerken. En te bewaren. Het enige wat ze voor die tijd kenden was dat hij daarin verheerlijkt werd. Ze wisten niet wat het was om het verkeerd te doen. Ze kenden alleen maar het goede. Maar nu vinden we het eigenlijk het tegenovergestelde. Na Genesis 3 vers 23 en daarvoor natuurlijk ook al, maar specifiek hier 3, 23 en 24 waar ze verbannen worden. Vinden we daarna alles het tegenovergestelde van wat in de scheppingsorde als het ware neergelegd werd. De effecten van de zondeval die we in Genesis vanaf nu gaan lezen staan haaks op wat God bedoeld heeft in Genesis 1 vers 28. Maar inderdaad, in het begin, je zou kunnen zeggen, Adam en Eva het koninkrijk van God op aarde mochten brengen en zijn en bewerken. En Gods wil op aarde mochten uitvoeren. Wat zien we nu in Genesis 3, 23 en volgende, vinden wij een wereldsysteem dat opgezet wordt dat anti-God is. Vijandig. Kwaadaardig. De mens gaat heersen met kwaadaardige bedoeling. En alles is het gericht tegen God. Tegen zijn opdrachten. Overal, en dat zullen we ook gaan zien, vinden wij sporen van opstand en rebellie tegen Gods scheppingorde, zoals we die in de eerste paar preken hebben gezien. Rebellie wordt de motivatie, en opstand tegen Gods orde, scheppingsorde, vinden wij direct in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, direct na dat Adam en Eva als het ware uit de hof verjaagd zijn, wordt daar een gerub geplaatst met een zwaaiend zwaard om als het ware de mens te beschermen van de boom des levens. En dan gaan we naar hoofdstuk 4. Kain en Abel worden geboren. Zo heel kort, heel compact. Zullen we vers 8 tot en met 12 eens lezen. En ze moesten allebei, ze mochten een offer brengen en dat sla ik even over, want het gaat mij namelijk over dat Kain zijn broer gaat vermoorden. Genesis 4, 8 tot 12. En wat we hier vinden is eigenlijk, nou laten we het eerst even lezen. En Kain sprak met zijn broer Abel. Maar waarom sprak hij daarmee? Omdat God namelijk het offer van Abel geaccepteerd had. Ik kan het beter anders zeggen. God had Abel geaccepteerd en zijn offer. En God accepteerde Kain niet en zijn offer. Het zat niet zozeer aan het offer vast, maar aan de persoon. En Kain was toornig geworden. En dan gaat er dit gebeuren. Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain: waar is Abel, uw broer? En hij zei: oh, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder? En hij, dat is God, zeide: wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broeder uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. Zie, hier vinden we de eerste moord. Maar dit is niet zozeer de moord. Dit is eigenlijk, en zo heb ik het ook voorgezegd in uw, of geprojecteerd in uw schema. Gods beelddrager wordt vermoord. Want dat is de essentie in Genesis, in die hoofdstukken waar het inderdaad neergelegd wordt. Wij kijken, dat is de moord van een mens. Nee, ho, we komen uit Genesis en we bouwen het op. Het gaat hier over Genesis 1, 28 en 26, dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Een beelddrager van God wordt hier vermoord. Moord van een vertegenwoordiger van God op aarde. Weet u wat het eigenlijk zegt hier? Wat Akain hier eigenlijk mee bedoelt? Eigenlijk zegt hij, God, ik heb een hekel aan u, ik wou dat ik u kon vermoorden. Het enige wat ik nog kan vermoorden is uw beelddrager, die pak ik. Zie, het vermoorden van een beelddrager van God is een absolute rebellie tegen God zelf. Het is een directe opstand naar de schepper zelf. Zie, we missen dat vaak als je zo die stukken leest, maar in de context, als je het zo opbouwt, dan zie je daar het verhaal in komen, dan zie je daar ook inderdaad dat dit een directe aanslag is naar de scheppingsorde. En als we een stap verder gaan, u mag even mee naar Genesis hoofdstuk 9, net na de zondvloed. Waar een herhaling komt. Je zou bijna zeggen, Noach was een tweede Adam, alles begon weer opnieuw, maar... Daar wijd ik mij nu verder even niet op uit, maar wat vinden we daar in vers 5 en 6? En dit is eigenlijk wat de Heer daar nog eens een keer bevestigt. Voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van een ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Een hele zin vol met vergelding en eis. Wat hier staat is heel eenvoudig. Het leven is heilig. Oh, laten we vers 6 er even bij zetten, want daar staat het. Vergiet iemand het bloed van een mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Dat is de basis waar God ook van zegt. De mens is gemaakt naar mijn beeld. Als een dier een mens vermoordt, moet het dier vermoord worden. Als een mens vermoordt, eis ik dat de mens ook, die dat gedaan heeft, ook het leven laat. Dat is vers 5 en 6. Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, van uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens, van de hand van een ieders broeder. Zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Zie, voor God is het zo belangrijk. En in de beginfase hier legt God zo'n duidelijk principe neer. De mens is geschapen naar mijn beeld. En we noemen het vaak het leven is heilig. Het is meer dan dat. Er is Gods vertegenwoordiger op aarde. Waar God zijn zegel op gezet heeft. Zie, moord is daarmee... Zoals Kain dat hier bij Abel doet, een directe aanslag naar God. Een directe aanslag. Zie, wie een mens doodt, verdient niet meer om te leven. Die moet gedood worden. Nou, dat maakte niet heel veel indruk op Kain. U mag terug naar hoofdstuk 4, want daar waren we bezig. Dan denk je, Kain... Misschien ook nog wel even goed om dat toe te voegen. Als we toch even nog in Genesis zitten. Vers 11. Het schiet me ineens te binnen dat daar nog iets staat in vers 11. Nu dan, u bent vervloekt. Weet u, dit is de eerste keer dat een mens vervloekt wordt. Namelijk in hoofdstuk 3, waar die oordelen worden uitgesproken, was de enige twee die vervloekt werden, was de slang en de aardbodem. Maar Adam werd niet vervloekt, Eva werd niet vervloekt. Dit is de enige, en die de eerste keer, zo kan ik het beter zeggen, de eerste keer, maar duidelijk, Kain wordt aangesproken, zegt, vervloekt ben jij. Zie, God richt zich heel specifiek naar Kain, omdat hij een beelddrager van God vermoord heeft en daarmee een directe aanval heeft geopend op God zelf. Dan denken we dat Kaïn zijn schuld inziet. Hij wordt verbannen en kreeg hij de opdracht in vers 12. Als u de aardbodem bewerkt, die zal niet meer de volle opbrengst brengen. Hij was een landbouwer. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. Nou, Kaïn maakt zich daar niet zoveel zorgen over. Later lezen we zelfs, als je het stukje even doorleest, dat hij een stad gaat bouwen. Alweer directe rebellie naar hetgeen wat God zegt. Die zal dolend over de aarde gaan. Ja, ik niet. Ik ben er eigenlijk niet zo voor. Zegt Kaïn, ik ga een stad bouwen. Ik noem hem heen nog. Oh. Ga dus mee naar vers 13. Van hoofdstuk 4. En Kaïn zei tegen de Heer, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Nou, in de hele context is het gewoon een rare zin. En ik heb mij daar eens wat over zitten buigen. Dat is eigenlijk niet wat daar helemaal bedoeld wordt. Mijn vertaling gaat als volgt. Kaïn zegt tegen de Heer, en dit is een vrij gebruikelijke vertaling in het Engels, maar ook als je de context gaat bekijken. Mijn straf is groter dan ik kan dragen. Mijn straf is groter dan ik kan dragen. Ze gaan nog mijn leven nemen. Want ik word weggezonden. Ik heb geen vaste verblijfplaats meer. Ze gaan mij nog vermoorden. Nou, wat lezen we dan verder? Dat de Heer hem inderdaad bevestigt en zegt van nee, ik zal mijn zegel op je zetten. Niemand zal je vermoorden. Wie jou aankomt zal zevenmaal vergelding krijgen. Zie, Kaïn is niet bezorgd over de daad die hij gedaan heeft. Hij maakt zich zorgen, de straf is te zwaar. Dat is de essentie van vers 13. Mijn straf is te zwaar. Zie, hij maakt zich zorgen dat hij wel iemands leven mocht nemen, maar als zijn leven genomen wordt, de Heer bij zijn genade beschermt Kaïn. Maar wat lezen we dan in vers 16 en 17, of 16 eigenlijk, het eerste stukje. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, omdat we wat korter tijd hebben. En toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer. Zie, we lezen daar zo makkelijk overheen. Kaïn wordt verbannen, gaat weg voor het aangezicht van de Heer. Niet omdat het gesprek geëindigd was. Maar zo lijkt het. Omdat er eigenlijk nooit meer een gesprek geregistreerd wordt en gegeven wordt in de hele schrift. Kaïn gaat zijn weg. En doet wat hij wil. Hij gaat bij God vandaan. Hij wil overal zijn behalve bij het aangezicht van de Heer. Nergens vinden wij nog meer een gesprek tussen Kaïn en de Heer. Kaïn gaat weg en hij vertrekt. Wat een verdrietig vertrek, is het niet? Zijn broer vermoord. Hij krijgt een straf en die vindt hij te zwaar. En hij gaat weg voor het aangezicht van de Heer. Weet u nog in hoofdstuk 4, gaan we eens even verder. 7 generaties verder, want als je zo verder leest in hoofdstuk 4, dan vinden we daar zo een aantal generaties. 7, als ik het juist heb, van in dat stuk waar inderdaad gesproken wordt over al die nakomelingen van Kaïn. En dat is alles ongeveer wat we ervan krijgen. Maar wat vinden we dan bij vers 23 en 24? Daar vinden we een Lamech. En Lamech was de eerste die 2 vrouwen nam. Lamech uit de lijn van Kaïn doet feitelijk hetzelfde. Grootspraak. En Lamech zei tegen zijn vrouwen Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech. Hoor mijn woorden aan, voorzeker. En luister eens goed wat hier staat, voorzeker. Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Nou, vanuit de Hebreeuwse tekst lijkt dit een stuk poëzie. En poëzie is niet altijd even makkelijk te interpreteren. We hebben geen directe aanwijzing dat Lamech dit ook gedaan heeft of dat dit een dreigement is. Hier staat het alsof hij het uitgevoerd heeft. Ik doodde een man om mijn wond. Dat is hoe ik het neem. Uit de Hebreeuwse tekst is dat niet 100% zeker. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar hier staat een man die inderdaad 7 generaties na Kaïn zegt zich van, een man, als die mij nog maar een wond veroorzaakt aan mijn lichaam, ik lynch hem. Een jongen, en dat gaat hier over een jonge jongen. Als die nog maar een striem op mijn lichaam veroorzaakt. Ik vermoord hem. Zie je, dan zijn we 7 generaties verder. En hier staat een man met hoge arrogantie te spreken. En die maakt zich geen zorgen meer over het oordeel wat over zijn voorvader gekomen is. Dat hij een beelddrager van God vermoordde. Rebellie. Naar de beelddrager van God. Zie je, dan vraag je wel eens af, dit ligt zo ver achter ons. Zijn hier nog praktische dingen uit te halen? Ja, natuurlijk. Zijn er heel veel praktische zaken uit te halen. Dat wij geschapen zijn naar Gods beeld is nog steeds hetzelfde. Jacobus spreekt daarover. Dat concept is nooit veranderd. Elk mens is nog steeds zoals u hier zit, bent nog steeds een beelddrager van God. Ah, we zien ons veel eerder als een kind van Christus. Ja, dat is één facet. Maar nergens worden beelddragers opgeheven. Ja, we zijn beschadigd en in Christus wordt dat weer hersteld. En we zijn herstellende om steeds een betere beelddrager te worden. Het concept zijn we nooit verloren. Het is beschadigd, maar niet kwijtgeraakt. Maar als wij in onze maatschappij leven, en ik wil ook u in uw denken meenemen, heel eenvoudig, dit principe staat in mijn optiek nog steeds. Iemand die een beelddrager van God vermoordt, bewust, moedwillig. Wat zei de Heer zelf? Die moet vermoord worden. Die is niet waard om nog te leven. Laat ik het zo formuleren, het is openlijke rebellie van de mens naar God om een moordenaar te laten leven. Zie, als het eerst al niet aangenomen wordt dat een mens gezien wordt als een beelddrager, als we dan een moordenaar laten leven, dat is de tweede fase van rebellie. Dan geloven we God niet meer op zijn woord. Dan zeggen we Genesis 9 vers 5 en 6, wel die waren van toen, is niet meer van nu. Ik weet dat dit is geen eenvoudige uitspraak. Maar dat de mens een beelddrager van God is, vereist dat wij een standpunt innemen. En natuurlijk is er altijd genade gegeven door de Heer. Maar het is altijd door de Heer gegeven. David had Uria vermoord. Toen hij door Nathan geconfronteerd wordt. Wat zegt Nathan? God heeft u vergeven, u zult niet sterven. David wist wat de prijs was. Die wist wat het gevolg was. Betekent dat ik als koning doodstraf krijg? God heeft u vergeven. Ziet u als een keer God die de genade geeft en de vergeving. Zit hier praktische voorbeelden in en praktische toepassingen? Ik denk nog meer. Een aantal jaren geleden kwam er iemand naar mij toe die zei: Erik, waarom maak jij je zo druk over abortus? Elk klein kind, tenminste toen had ik een preek daarover gegeven, elk klein kind dat sterft gaat naar de hemel. Waar maak je je druk om? Omdat wij de opdracht hebben om elk leven dat geschapen is naar Gods beeld te beschermen. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Dat een kind naar de hemel gaat is fijn, maar dan wel op de juiste wijze. Op een rechtvaardige wijze. Maar laten we het nog eens wat dichterbij brengen. Mag ik u eens meenemen naar Matteüs hoofdstuk 5? Om gewoon deze principes over moord en over het beeld van God dat wij hebben. En dat we dat eens wat dichter bij ons huis brengen. Niet alleen in het feit dat de Bijbel ook onderwijst en leert, zoals ik het kan zien, dat de doodstraf nog steeds geldt. En nog steeds dezelfde basis heeft. Iemand die het leven van een beelddrager van God neemt, daarvan eist God dat hij ook sterft. Maar laten we het eens dichterbij maken. Dichter in onze harten. Matteüs 5, 21 en 22. En we weten waar dit zit, dat is de bergrede. Waar de Heer Jezus vaak naar het Oude Testament grijpt om bepaalde dingen aan te halen die in die tijd niet volledig doorgrond werden. en uitgeleefd. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Natuurlijk was dat. Dit geloofden ze ook. De Joden onderwezen dit ook. Wie iemand vermoordt, die moet vermoord worden. Daar hadden ze een rechtszaak voor. Vers 22. Maar ik zeg u, al wie... Bij de HSV staat er dan ten onrechte. Klopt, hè? Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder. Ja, dat woordje ten onrechte mag u er rustig uithalen. Dat kunnen we niet vinden in de Griekse tekst. Ja, dat is typisch zo'n bijvoeging waar je inderdaad van zegt... Elke boosheid, alleen maar als het onterecht is, toch? Ja. Haal het er maar rustig uit. Al wie, en dit is de Heer Jezus, al wie boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden door de rechtbank. Dus het is niet alleen moord, het is niet de daad dat het probleem is. Oh nee, het begint al veel eerder. Het begon al veel eerder, toen dat gezicht van Kaïn betrok. En toen de Heer Jezus, of toen de Heer zei tegen Kaïn, Kaïn, wat zie ik aan jouw gezicht? Zit er iets mis in jouw hart? Waarom kijk je zo boos? Pas op, want zonde ligt op de loer en het wil je overmeesteren. Zie, daar was al zonde. Zie, wij denken zo gauw van, ah, we zijn gevrijwaard. Niemand van ons heeft een moord gepleegd. Wel, zegt de Heer, wacht even. Al wie boos is op zijn broeder, zal beschuldigd bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, rakka, en dat is een beetje een raar woord, rakka. We hebben er geen vertaling voor. We weten niet precies wat het, we hebben er geen... We kunnen het niet vertalen, dus het is letterlijk Hebreeuws ptoem, in de Griek, naar de Nederlandse taal verplaatst. De Engelsen doen dat ook. Rakka. Het betekent zoiets leeghoofd, dwaas, waardeloos wezen. Ja? Als je tegen iemand zegt, ah, joh, stommert. En dan bedoel ik het niet als een grap. Alhoewel, in elke grap zit een kern van waarheid. Maar al wie tegen zijn broeder zegt leeghoofd of rakka of waardeloos wezen, zal schuldig bevonden worden door de raad. Welke raad? Gods raad. Maar al wie zegt dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Zie, bij de eerste vers 21 gaat het over de rechtszaken op aarde. Maar de Heer Jezus zegt, er is niemand die in het hart van de mens kan kijken dan alleen God. Iemand die boos is, dat is waar God naar kijkt. Die eigenlijk in zijn hart zegt, val dood. Ah, die is al schuldig. Iemand die tegen iemand zegt, leeghoofd, of het denkt. Zie, daar is een God in de hemel. De andere kant, wat we vanochtend hoorden over Gods aangezicht die over ons schijnt, is dat God alles ziet en al onze motieven en intenties toetst. En de Heer zegt, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur, die zal veroordeeld worden. Zie, dan wordt het in één keer dichter, komt het dichterbij, hè? Dan is inderdaad zo, Genesis niet meer zo ver van onze bedshow. Dan is het zo van, oké, Heer, heb ik sluimerende woede en toorn naar iemand? Heb ik iets tegen iemand? En misschien dat u niet die toorn heeft die Kaïn had, dat u inderdaad explodeert naar iemand. Maar wat denkt u van die koude terughoudendheid, die kille afstandelijke hand? Dan vermoorden wij misschien niet iemand letterlijk, of niet met een uitbarsting van woede, maar dan laten we hem sterven aan een hongersdood. Koude kilheid. Afstandelijkheid. Oh, ik respecteer hem nog wel, maar als je hem ziet... Zie, soms zijn er wel eens van die maatstaven dat je denkt van, hoe weet je dat nu? Kun je tegen iemand zeggen, kun je tegen iedereen zeggen, ik wens hem het allerbeste toe. Dan wordt het dan moeilijker, hè? Bij mij tenminste. Zie, dat is waar de Heer Jezus ook heen gaat in deze tekst. En dan wordt Genesis in één keer levend voor ons. Dan hebben wij, dan kunnen wij van Kaïn heel wat lessen leren. En dan lijken wij soms meer op Kaïn dan we denken, dan we willen. Gods beelddragers vermoord. Zullen we terug naar Genesis? Eigenlijk is Genesis, wat ik al zei, heel compact. In hoofdstuk 3 worden ze de hof uitgezonden. Hoofdstuk 4 hebben we Kaïn en zijn nageslacht. Hoofdstuk 5 hebben we een geslachtsregister. En dan hoofdstuk 6 begint dat met dat bijzondere stukje. Dat hele bijzondere stuk. En dan natuurlijk krijg je dat Noach en het oordeel van God nog 120 jaar. En dan wordt daar een boot gebouwd. Maar dat hele bijzondere stukje eigenlijk waar inderdaad staat dat. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. En de dochters bij hen geboren werden. Dat Godszonen de dochters van mensen zagen. En dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En dan vers 4, 3 sla ik even over. En in die dagen en ook daarna waren er reuzen op aarde. En toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. En die kinderen voor hen baarden. En dit zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Maar dat is een bizar stukje. Zo die paar versen waar we inderdaad zo vaak zoveel verschillende visies hebben. Dat mensen inderdaad zeggen, wat moeten we hiermee? Maar de sleutel zit in vers 1. De sleutel zit in vers 1. Wat was de scheppingsopdracht? Ga en vermenigvuldig je. Wel, hier is de eerste aanleiding die Mozes daar neerschrijft in vers 1. Is eigenlijk waarom de rest volgt. En wat staat er dan zo mooi? En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Dit was het probleem. Hier moest zonde ingrijpen. Dit was een directe uitvoer van Genesis 1, 28. Hier moet zonde ingrijpen. Hier moet een alternatief plan komen. Dit kan niet zo doorgaan. Hier wordt een scheppingsopdracht uitgevoerd. Dit moet gedwarsboomd worden. Nou, begrijp me goed. Wat ik nu ga zeggen, ben ik niet dogmatisch over, maar in mijn hele hart geloof ik dat het hier gaat over demonen. Lees maar even met mij mee. Laten we het nog even verder lezen. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. En er dochters bij hen geboren werden. En dan in vers 2, die termen zijn zo duidelijk in mijn optiek. En eigenlijk staat er dit, dat zonen Gods de dochters van mensen zagen. Dit zet twee totaal verschillende, je zou kunnen zeggen, dimensies tegenover elkaar. De dochters van mensen en de zonen van God. Dat is zo helder voor mij. Daar is het bovennatuurlijke en het natuurlijke. De mens en de demonen. En die demonen op een of andere manier, die zien dat de vrouwen mooier zijn. Wat staat er dan? En ze namen zich vrouwen uit allen die ze gekozen hadden. Bizar. Wel, ik ken hele goede theologen, liefdevolle theologen die inderdaad gaan naar Matthäus en zeggen, er zijn engelen die kunnen niet buiten, die kunnen zich niet voortbewegen of niet voortplanten. En dat begrijp ik ook. Maar hier wordt die poging in mijn optiek wel ondernomen. Dat ze er alles aan doen op een of andere manier. Of ze er mannen overmeesteren. Ik heb geen idee hoe het gebeurt. Want het is heel compact. Maar de sleutel lag in het eerste stukje. Er is een voortplanting. En dat moet gestopt worden. Demonen ondernemen een poging om over hun grenzen heen te stappen. Vers 4. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op aarde. Maar hoe waren die daar gekomen? Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. En wat werd eruit geboren? Geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Zie, als je de mythologie gaat bekijken, dan vind je daar regelmatig vind je daar die combinatie tussen goddelijke wezens en mensen bij elkaar. Ik ben er deels van overtuigd, deels heel voorzichtig, ja, dat hier de aanleiding is waarom de mythologie dat heeft. Ik lees geen mythologie hierin. Dit is eerst gebeurd. Maar dat hier de mythes uit voort zijn gekomen. Dat is nog niet zo vreemd. We vinden hier dus feitelijk demonen die er alles aan doen om die hiërarchie waarvan de God gezegd dat de mens is aangesteld op aarde om die als het ware met macht en geweld te doorbreken en stil te leggen. En mogelijk zelfs, en dat is het deel waar ik naar neig, een geslacht of een wezens op aarde neer te zetten die enorm geweldenaars zijn. Zo wordt het hier ook gezegd, met demonische krachten of machten, geen idee. Maar ik zou het niet vreemd vinden om in de context ook te zien dat er een generatie of een wezens uit voortkwamen die zich niet konden voortplanten. Want dat moest gestopt worden in vers 1. Zie dat er een project opstart zo van, de mens moet minder worden. Dit gaat te goed. De mens vermenigvuldigt zich. Dat moet geremd worden. Mogelijk zelfs, wat ik bedoel, een aanval op de vruchtbaarheid van de mens. Een aanval om de heerschappij van de mens te ondermijnen. Zie, dat is eigenlijk wat ik hier ook in zie. Een aanval om de heerschappij van de mens te ondermijnen. Een directe aanval om het aantal mensen op aarde in te dammen. Geweldenaars. Zo maar in 4 versen. Hier wil ik er niet van maken. Meer kan ik er niet van maken. Maar in Genesis 5 en 6 geeft de Heer zijn conclusies. Zullen we die lezen? Dan zijn we nog maar in Genesis 6. Genesis 3 werden ze uitgejaagd. Genesis 4 komen we Kaïn tegen, en Abel. Hoofdstuk 5 hebben we een geslachtsregister. En hoofdstuk 6 zegt God dit. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachten, spinsels van zijn hart, elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Wel, we weten wat het gevolg is, waarvan de Heer zegt, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens strijden, nog 120 jaar. En dan komt daar een universele vloed. En alleen zij die in de ark waren, overleefden. Noach en zijn kinderen. Zou het beter worden? Laten we de sprong eens maken naar Genesis 11. Genesis 11. Zie, hier vinden wij dat wat we net zagen was Gods opdracht om te vermenigvuldigen wordt ondermijnd. En hier vinden we dat Gods missie om de aarde te bevolken, de hele aarde, wordt genegeerd. En dit is, je zou kunnen zeggen, dat de aarde is net opnieuw begonnen. God creëert weer en geeft de mens weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Zijn aangezicht is gunstig over hen. Hij heeft ook gezegd, als je de regenboog ziet, weet dan, er zal nooit meer een universele vloed komen. Die komt er ook niet. Hij zal nooit geen water meer zenden, de Heer zendt de volgende keer vuur. Dan denk je, God, elke keer komt de Heer met genade op genade op genade. En hij geeft mogelijkheid na mogelijkheid. En elke keer en elke kant waar het aan de mens aangeboden wordt. In Genesis dan in ieder geval. Worden de scheppingsbeloftes verziekt. En alles is gericht om het mandaat van Genesis 1 tegen te werken. Zullen we het eens lezen? Genesis 11. Constante rebellie en vijandigheid naar Gods wil. En dit is de toren van Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. Er was maar één taal op aarde. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land van Sinear vonden. En daar gingen ze wonen. En ze zeiden allen tegen elkander, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. Dat was hun bouwproject. Dit zijn hun bouwmaterialen, kan ik beter zeggen. Klei, gebakken. Dan hebben ze dan teer, asfaltputten die waren daar. Dat gebruiken we als leem. Dat plakken we mee aan elkaar als asfalt. Vers 4. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Ze gaan een stad bouwen en een toren. Nou, dan moet je goed bedenken dat in Genesis, als daar het leven van een stad beschreven wordt in het boek Genesis, is dat altijd negatief. Sodom en Gomorra. Dat was nog niet bepaald happy. En een happy ending. En ook hier in Babel, wat ze hier aan het bouwen zijn, want later wordt het natuurlijk Babel genoemd, gaan ze een stad bouwen wat niet positief is. Ze vinden een vlakte in het oosten, dus ik moet eigenlijk die kant op kijken. Ze vinden een vlakte. En dan gaan ze met elkaar in de stad, de plaats is daar Sinear. En dan willen ze een stad bouwen. Nou, misschien dat u even mee terug kan gaan naar hoofdstuk. Wat is het volgende? 10-10? Ik heb daar een verkeerde referentie bij staan. Volgens mij is dat 10-10 met Nimrod. Ja, 10-10. En dit is dus een heel interessant stukje. En ik pak even mijn Bijbel erbij, want ik heb het goede stukje daar niet helemaal bij staan. En we vinden daar Nimrod. Nimrod, deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht van de Heeren. Daarom zegt men, een geweldige jager voor het aangezicht des Heeren als Nimrod. Nou, dat zijn geen complimenten, al lijkt het zo. Dit zijn geen complimenten. Vers 10, hij begon zijn koninkrijk, en het begin van zijn koninkrijk was Babel. Oftewel in de HSV, en dat heb ik hier wel staan, en hij begon zijn kroon, en het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad, Kalene in het land Sinear. Zie, dit is dezelfde omgeving waar dus Nimrod zijn steden gaat bouwen, als waar zij dus heen gaan naar het oosten. Sinear. En het zou best kunnen zijn dat Nimrod als het ware bij het bouwproject een vooraanstaande leider was. Want in die hele lijn, als je dat leest in Genesis 10, dan springt hij daaruit als een rebellerende man. Zijn naam, wat wij begrijpen, betekent ook opstandige. En als je dat stuk leest, wat we net lazen, of nog eens een keer je ogen overheen laat gaan, Genesis 11, dan lezen we daar ook vanaf vers 3, laten wij, vers 4, de mens die zijn koninkrijk gaat opzetten. Dit is waar de mens zijn eigen koninkrijk en zijn eigen heerschappij neerzet. Zonder God, zonder Gods invloed willen ze heersen. Zie, waar ligt hier de nadruk op? Dat het openlijke rebellie is. En misschien nog wel veel helderder als we even teruggaan naar hoofdstuk 9, vers 1. Want het probleem was namelijk, staat in het laatste vers wat we lazen, dat ze zich niet wouden verspreiden over de aarde. En dat was exact wat de Heer weer tegen Noach gezegd had. Hoofdstuk 9, vers 1. God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk. En wat nog meer? Vervul de aarde. Zorg dat de hele aarde bewoond wordt. En wat zeggen de mensen bij Babel? Laten we een stad bouwen met een toren, opdat wij niet verspreid worden over de aarde. En dat wij een naam gaan bouwen. Een stad prijkend als het ware in het centrum van de mensheid. Dit is, je zou zelfs kunnen zeggen, de utopie van de mensheid. Dit is de volmaakte stad. Dit is de stad der steden. Het epicentrum van de mensheid. Iedereen moet daar naartoe. Kom maar. Dat moet het worden. En direct weer die aanslag op die scheppingsopdracht die herhaald wordt in Genesis 9, wat we hier net lazen, komend uit Genesis 1:28, om de hele aarde te bewonen. Uit te spreiden. Om de hele aarde te onder heerschappij te brengen. Zien we hier de rebellie. Bij Babel. Een toren zichtbaar van ver, naam en faam. En we weten ook, doorheen de Bijbel is de term Babel een synoniem van elke stad, elke maatschappij die anti-God is. Niemand moet hun vertellen wat te doen. Gods opdrachten en Gods mandaten worden direct afgewezen, verafschuwd, vergruisd, verworpen. De mens wil God zijn op aarde, zonder de God in de hemel. Dat is wat we hier zien. Daarom schrijft Romeinen 1:25 ook. Ze hebben de waarheid van God vervangen door leugens. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Zie, Gods missie om de aarde te bevolken wordt hier genegeerd. Wel, we weten dat de Heer ingrijpt. Wel, ik hoop dat u ziet dat inderdaad zo in de eerste hoofdstukken van Genesis, dat u ziet dat, dan zijn we nog bij Genesis 1, dat maar elke keer wordt die scheppingsopdracht aangevallen. Elke keer, overal waar we gaan. Overal brengt de mens als het ware zijn goddeloze draaier aan. Zijn eigen visie. Het dwars tegenin. Overal en elke keer als de Heer in zijn genade een nieuw begin maakt of een oplossing aanbiedt of een mogelijkheid biedt, komt de mens met zijn eigen uitleg en zijn eigen perversie ervan. Nu, als we dit laatste stuk zo eens bekijken over Nimrod en over de bouw van Babel en dat de mens als het ware bij elkaar wil wonen en opstandig is naar God en zegt van hier zitten wij, naam voor ons, niet uw naam, maar onze naam. Een toren, een stad. Klinkt wel eens wat ver weg voor ons, hè? Ik bedoel, wij bouwen geen steden. Niemand van ons is een Nimrod. Ik bedoel, die bouwden zoveel steden, dat kun je niet voorstellen. Die bouwden een koninkrijk. Een geweldenaar wordt hij zelfs genoemd. Of een machtige jager. Zie, wij zien steden ook niet direct als een probleem. De meeste van ons wonen erin. Och, ja, Tongerlo is natuurlijk niet een bepaalde stad. En ook, hoe heet dat mooie plaatsje daar ook alweer onder de rook van. Maar Bree, ja. Wij hebben niet meer dat beeld van steden die daar leefden. Wij zien dat de hele wereld ongeveer wel bevolkt is. Ja, wij, soms lijkt het te ver weg voor ons. Wij gaan geen toren bouwen. Maar zijn wij zo anders? Zijn we zo anders dan wat we hier net zagen bij Nimrod en de mensen die daar zeiden van dit is onze stad. Zie wel, het is hetzelfde principe wat we net zagen bij de moord. Waar de Heer Jezus eigenlijk de mensen meenam en zegt, het is niet de moord, is niet het probleem. Het probleem zit in het hart, daar begint het. Daar begint het. Zie, wij bouwen vestingen in ons hart waar we ons achter verschuilen. En als je het zo bekijkt, dan waren eigenlijk de mensen was verafgoden zichzelf in Genesis hoofdstuk 11. Ah, wij zijn de God van deze wereld. Is dat het probleem ook niet bij ons? Dat wij denken dat wij God zijn? Ik weet het, we hebben er andere verlangens. Maar kan iemand, en dan stel ik de vraag zo. Gods opdracht was, als we verder lezen, om de Heer lief te hebben met heel ons verstand, maar heel onze ziel, maar heel ons hart, overal en altijd. Kunt u dat? Nee. Kan ik dat? Nee. Dat is ons streven en dat begrijp ik ook. Dat is waarnaar we groeien. Maar dat is juist ons probleem. Wij zien vaak niet de afgoden in ons hart. Wij zien niet de steden van Babel in ons hart die wij koesteren. Wij zien niet de torens en de vestingen die wij als afgod in ons hart hebben, die hetzelfde is als wat Nimrod aan het bouwen was en wat in Babel gebouwd werd in Genesis hoofdstuk 1. De Heer Jezus had zo'n hele interessante vraag aan Petrus. Helemaal aan het eind van toen hij hem verloochend had en de Heer hem ging herstellen. Was dit de eerste vraag die de Heer Jezus aan Simon Petrus stelt, Simon zoon van Jona? Misschien even de context, hij was aan het vissen geweest en ze staan er bij elkaar en het is de Heer. En de Heer zegt, ik ga drie keer vragen of hij wel van me houdt, maar ik begin bij deze. Ik begin met deze. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hebt u mij meer lief dan het vissen waar je mee bezig was? Heb je mij meer lief met de mensen waar je bij bent? Heb je mij meer lief? Petrus zijn hoofd boog. U weet dat ik u lief heb, maar hij gebruikt wel een ander woord voor liefde. Hij zei eigenlijk van, Heer, u weet toch dat ik een vriend van u ben en genegenheid naar u heb? Dat was niet wat de Heer vroeg. Heb je mij lief boven alles? Zie, elke keer als wij God niet lief hebben boven alles, dan dienen wij een andere God. Is dat een besef wat u kent? Elke keer als wij God niet lief hebben boven alles, dan dienen wij, hebben wij een andere God lief, een afgod. Als wij Gods koninkrijk niet bouwen, dan bouwen we ons eigen koninkrijk. Als we hem niet dienen, dan dienen we onszelf. Als we hem niet lief hebben, dan hebben we iets anders lief. Als we hem niet gehoorzamen, dan gehoorzamen we ons eigen standaard. Zie, ons grootste probleem zit in ons hart. Ons hart, uw hart, mijn hart, is net zoals in Genesis hoofdstuk 4 bij Kain, hoofdstuk 6, daar heb ik iets minder uitleg gegeven, en hoofdstuk 11. Ons hart is ook een fabriek van afgoden. Een fabriek van afgoden.